Wauw, dat gebeurt niet vaak dat het lied vlak voor de prediking zo goed bij de preek aansluit. Als ik nou ga lezen over de heiligen van Israël, dan denken jullie dat dat afgesproken is. En dat klopt ook, maar dat is dan boven gebeurd. Wij hebben hier op aarde niks afgesproken. Mooi, hè? Je weet het thema is de heiligen van Israël. En dat is een heel bekende uitdrukking uit het boek. Nou, dat valt me dan toch weer erg tegen, hoor, dat moet ik wel zeggen. Uit het boek Jesaja. Uit het boek Jesaja. Dat bestaat uit 3 delen. En ik ga het hebben over het middelste deel. Dat is Jesaja 40 tot ergens in hoofdstuk 56. Laat ik eerst die teksten gaan lezen. Het zijn er 7, dat heb ik ook niet bedacht. En er staat in al die 7 versen die ik ga lezen nog een sleutelwoord. En iedereen van onder de 16 daag ik uit straks mee te vertellen wat dat sleutelwoord is. Hoewel die vorige vraag bleek al veel te moeilijk voor jullie. Dus hoe het met deze gaat, we moeten het afwachten. Jesaja 41. Let goed op van jullie onder de 16. Of zei ik 15? Dat maakt niet uit. Jesaja 41, vers 14. Wees niet bang, wormpje Jacob. Volkje Israël, ik ben het die u helpt, luidt het woord van de Heere. En uw losser is de Holy One of Israel, de Heilige van Israël. Hoofdstuk 43, vers 14. Zo zegt de Heere, uw losser, de Heilige Israëls. Om jullie stuur ik iemand naar Babel en doe al de Chaldeeën als vluchtelingen afdalen naar de schepen waarover zij jubelden. Ik, de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Hoofdstuk 47. Vers 4. De naam van onze losser is de Heere der Heerscharen, the Holy One of Israel. Het is toch Hebreeuws, dus of ik nou het Engels of het Nederlands vertaal, dat maakt niet uit. Hoofdstuk 48, vers 17. En nu heeft de Heer mij met zijn geest gezonden. Zo zegt de Heer, uw losser, de Heilige Israëls. Ik ben de Heer, uw God, die u leert, opdat het jullie wel gaat. Die jullie de weg doet betreden die jullie moeten gaan. Hoofdstuk 49. Vers 7. Zo zegt de Heere, Israëls losser, zijn heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten en zich neerbuigen, ter wille van de Heere die getrouw is, de heilige Israëls die u verkoren heeft. De 6e plaats is in vers 26 van dit hoofdstuk. Ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees laten eten. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van jonge wijn. En al het levende zal weten dat ik de Heere uw redder ben. En uw losser, de machtige Jacobs. En daar staat trouwens niet het woord heilig in. Dus dat is de uitzondering. Maar in hoofdstuk 54 ten slotte, vers 8... In een uitstorting van toren heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser, de Heere. En dat in vers 5 had ik eerst nog moeten lezen. Uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam. En uw losser is de heilige Israëls. Die moet je eigenlijk opschrijven. Als je nou schrijft, niet vers 8, vers 5 is het. Uw losser is de heilige Israëls. God van de ganse aarde zal hij genoemd worden. Wie van onder de 16 weet wat het andere sleutelwoord is? Jongens, wat is dat met jullie vandaag? Niemand? Of zijn jullie bang? Ja! Je bent een grote meid. Ja, ik had gehoord dat het thema van jullie, het jaarthema, dat is de heiligheid van God. Het woord heilig, heiligen. Er zal vast al een heleboel over gezegd worden zijn. Neem dat van mij dan nog maar op de koop toe. Want ik vond het eigenlijk zo'n mooi thema. Ik dacht, daar ga ik ook iets over zeggen. En toen dacht ik aan deze 7 plaatsen waar gesproken wordt over de heilige Israëls, maar ook over de losser. Dat is een mooi woord, hè? Dat kennen we alleen maar in het Nederlands. Je kunt het ook vertalen met verlosser, maar andere talen hebben niet zo'n mooi apart woord. In het Hebreeuws staat hier goel. Nou, ik loop niet te komen met Hebreeuwse woorden, maar ik vind het zo'n mooi woord, omdat Isaac da Costa, die Joodse man die tot christelijk geloof is gekomen en zo'n prachtige gedicht heeft nagelaten, in een van zijn gedichten noemt hij de Heer Jezus mijn goel. Mijn losser. De verlosser is een veel bredere term, maar losser, dat is iets heel speciaals. Dat kennen we al uit de Torah, uit de wet van God. Uit Leviticus 25 in het bijzonder. Een losser, dat was in de Bijbel een familielid die 4 dingen voor jou moest regelen. Ten eerste, als je slaaf was geworden, dan kocht hij je weer vrij. Dat was natuurlijk geweldig. Hij is dus iemand die een broeder van hem, die slaaf geworden is, weer in de vrijheid zet. Ten tweede, als je zo verarmd was dat je een stuk land moest verkopen, ja, dat land hoorde bij de familie. Maar nu was het kwijt. Nee, de losser zorgde ervoor dat het weer teruggekocht werd. Je kon ook wachten tot het sabbatsjaar of tot het jubeljaar en dan kwam dat land vanzelf weer terug. Maar de losser zorgde dat het veel eerder gebeurde. Dus hij kocht het land weer terug. De derde taak van de goel was, en daar is een mooi Hebreeuws woord voor, de bloedlosser. De bloedlosser. In onze vertalingen staat er dan bloedwreker. Als iemand gedood was door iemand, dan moest de bloedwreker achter die doodslager aangaan om hem te doden. Als wraak, als straf, als oordeel. Die doodslager kon dan vluchten naar een vrijstad, daar gaan we het verder niet over hebben. Waar het om gaat is dit, de losser is iemand die jouw vijanden tenslotte uit de weg ruimt. En ten vierde, dat is ook mooi, maar wel lastig lijkt me in de praktijk. Als iemand gestorven was zonder nakomelingen na te laten, dus zonder een zoon die dat land kon erven, dan moest die broeder, of dat naaste familielid, denk maar aan het boek Rut, die moest dan trouwen met die weduwe en een kind verwekken. Dat kind zou dan niet van hem zijn, maar van die gestorven broeder. Zodat er toch een opvolger was. Iemand die dat land kon erven. Nou, kun je het nog volgen? Hij kocht je vrij als je slaaf was. Hij kocht je land terug. Hij wreekte zich op jouw vijanden. En hij nam je aan als bruid, als je als weduwe zonder kinderen was achtergebleven. Nou, dat is zo mooi. Want dat zijn precies 4 taken van de Heer Jezus. Maar dat niet alleen. In het boek Jesaja speelt die losser een heel bijzondere rol met betrekking tot Israël. Maar dan moet ik eerst dit even vertellen. Er staat bijna elke keer bij the Holy One of Israel, de Heilige van Israël. Nou weet ik niet wat jullie allemaal verteld is over dat woord heilig en heiligen. Dus als ik nou wat anders ga zeggen, moet je me dat maar vergeven. Ik ben helemaal blanco, ik weet niet wat er al gezegd is. Maar ik zal je wel vertellen, dat woord heilig wordt vaak wel in een erg negatieve zin gebruikt. Ik ben groot geworden met de gedachte, heilig betekent afgezonderd van het kwaad. Nou ja, dat zit er wel in, maar als dat de betekenis is. Je hoort die serafs in de hemel al zeggen, afgezonderd van het kwaad, afgezonderd van het kwaad, afgezonderd van het kwaad is de Heere der Heerscharen. Luister, God was al heilig toen het kwaad nog helemaal niet bestond. God is heilig van eeuwigheid. En die serafs hebben het helemaal niet over zonde en over afgezonderd zijn van het kwaad. Wat dan wel? Dat woord heilig is zo mooi. Het is zo ongeveer alles wat er mooi is aan God. Heilig betekent prachtig. Heilig betekent geweldig. Heilig betekent luisterrijk. Heilig betekent heerlijk. Heilig betekent majesteitelijk. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is heilig. Het heilige van God. Nou is het heel mooi om eraan toe te voegen dat God wil dat wij ook heilig worden. En dat worden we door het geloof. En uiteindelijk als die zondige natuur ook verdwenen is, dan zijn we het helemaal. En nou weet je ook wat dat heilig betekent. Dat betekent lijken op God. Maar daar hebben we het verder niet over. Dat is mijn thema vandaag. Niet als een andere preek. Maar die heiligheid van God, die is zo vaak eenzijdig gebruikt. Die benaming. Dan zegt men bijvoorbeeld, denk erom. God is genadig, maar hij is ook heilig. Je schrik je na. God is genadig, maar hij is ook heilig. Dat wil zeggen, als jij in je zonde blijft volharden, dan ga je eraan. Dan is heilig dus die strenge kant van God. En die zit er ook in. Maar het is maar één kant van God. In Hosea 11, dat moet je maar eens opzoeken, daar staat zo mooi. God gaat jullie verlossen, omdat hij heilig is. Dat is de andere kant van de medaille. God brengt het oordeel over goddelozen die van geen bekering willen weten. Die volharden in hun eigen kwaad. Dan komt tenslotte dat oordeel. Waarom? Omdat God heilig is. Dat is ook een van de mooie kanten van God. God is zo mooi dat hij niet kan dulden dat dat kwaad, dat lelijke, voor altijd in de werkelijkheid zou blijven bestaan. Dus een keer maakt hij daar een eind aan. Juist omdat de wereld ook mooi moet zijn, net als hij. Maar God is ook mooi als hij genade betoont aan iedereen die zegt, Heere God, ik heb gezondigd. Wilt u mij vergeven? Ik belijd het voor u. Mag ik een beroep doen op uw barmhartigheid? Ja, barmhartigheid. Maar dat is ook Gods heiligheid. Die mooie kant van God is dus, aan de ene kant, tenslotte ruimt hij het kwaad op. En aan de andere kant, God is zo mooi dat als een mens zich voor hem neerbuigt en verootmoedigt, dan is hij die mens genadig. En die tweede kant, die zie je nou in al die teksten. Waar losse, goel en heilig, kadosh in het Hebreeuws, kadosh, dat roepen die serafs. Kadosh, 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 er is toch een lied of niet? Of vergis ik mij, is het alleen maar in het Engels. Een lied. Nee, ja, we zingen dat wel eens in Messiaanse gemeenten. Die zingen graag Hebreeuwse liederen. En dan zingen we kadosh, kadosh, kadosh. Mooi lied. Wie je nog niet bekend? Wel? Wie zei wel? Oh, u. Dat is één die het kent. Het is een mooi lied. Moet je de anderen ook bijbrengen hier. Kadosh. Begint het al te komen? Nou. Dan moet je je voorstellen, Israël, Juda, zit hier in de Babylonische ballingschap en die is bijna afgelopen. Dat is de achtergrond van wat we hier vinden. Ze hebben 70 jaar daar gezeten. Als ze eerlijk waren, dan wisten ze heel goed dat ze zaten door hun eigen schuld. Het was hun straf dat Jeruzalem en de tempel verwoest waren en dat ze als ballingen moesten uittrekken naar Babel. Dat wisten ze. Als ze goed naar Jeremia geluisterd hadden, dan wisten ze ook, het duurt 70 jaar. Dat is een lange tijd. Ze wisten dus ook dat de meesten van hen, de ouderen onder hen, dat niet zouden meemaken. Hun kinderen, 70 jaar. Ze waren moedeloos geworden. En ze dachten, komt het ooit nog goed met Israël? En dan komt de profeet. Sommigen zeggen, dat kan nooit Jesaja zijn, want die leefde 150 jaar eerder, maar dat kan me nou niet schelen. Dat doet er niet toe. De profeet die komt. En die begint in Jesaja 40 met troost, troost. Hij roept andere volken op, of hij roept de engelen op, of hij roept Israël zelf op. Troost, troost mijn volk. Jullie moeten mijn volk troosten. En tegen dat volk zeggen, er is een einde gekomen aan jullie lijden. Het is voorbij, de tijd is over, het is 70 jaar zijn voorbij. Ik ga jullie terugbrengen uit Babel. Jullie keren terug naar het beloofde land. Jullie gaan de tempel herbouwen. Wauw, het wordt allemaal schitterend. En het mooie hier is dat wat de profeet hier beschrijft steeds overgaat naar de beschrijving van het Messiaanse Rijk. dat nog steeds moet komen. Hij ziet die als het ware als één. Want toen Israël daadwerkelijk teruggekeerd was uit Babel en weer in het beloofde land was, ging het al gauw weer niet zo geweldig hoor. Het blijft maar doorgaan. Geschiedenis herhaalt zich. In het jaar 70 werden ze opnieuw in ballingschap gestuurd. En dit keer duurde die ballingschap maar liefst bijna 1900 jaar. En vandaag beleven we dat opnieuw. Dat Israël weer terugkeert uit alle volkeren. Niet uit Babel, maar zoals Jesaja zelf al aankondigt, uit alle volkeren om terug te mogen keren naar hun eigen land. Het is nog lang niet goed met Israël. Het aantal van hen dat zich verootmoedigd heeft over zijn zonde en God van harte wil dienen is maar beperkt. Ik hoor meer over demonstraties dan over bidstonden. Maar dat komt allemaal, dat komt allemaal. Want God is de Goel voor zijn volk. Hij is de heilige Israëls, juist ook als hij redt, verlost en terugbrengt en herstelt. Maar eigenlijk de vorige keer dat ik hier was, heb ik het daarover gehad. Ik wil het nou eens gaan toepassen op onszelf. Denk erom, dat is een toepassing. Dat moet ik even uitleggen. In de gereformeerde traditie denkt men dat dat de uitleg is. De uitleg van deze hoofdstukken is, wij zijn het nieuwe Israël. Ik was 10 jaar oud, dus zat ik onder een preek die of te moeilijk was of te saai, dat weet ik niet meer. Maar ik zat in die Bijbel te bladeren die ik uit de kast getrokken had. En dat was een Statenbijbel met kanttekeningen. En boven elk hoofdstuk, ik zat in Jesaja te bladeren, er stond de bevrijding van de kerk, de heerlijkheid van de kerk. En ik begon te zoeken in al die hoofdstukken, waar wordt hier over de kerk gesproken? Ik kon het niet vinden. Ik begreep het niet. En nu 70 jaar later begrijp ik het nog steeds niet. En ik heb gelukkig in die 70 jaar mogen ontdekken dat als je gewoon Israël leest, als er Israël staat, dat oké is. En weet je wat Jeruzalem betekent in die profetische boeken? Jeruzalem. En wat betekent Juda? Het begint een beetje te komen, hè? Jullie komen een beetje los. Juda, het is gewoon, dat is de letterlijke vervulling. Zowel de vervulling bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, maar dat was maar een zeer beperkte vervulling, maar ook de vervulling in de eindtijd. De komst van de Messias. Maar in de toepassing, je mag elk gedeelte van de Bijbel ook voor jezelf toepassen, dan is het heel anders. Ik denk aan het merkwaardige in het boek Openbaring, dat daar gesproken wordt over het grote Babylon. Babylon, Babel, dat is hetzelfde. In hoofdstuk 17 gaat het over een vrouw. Babylon, in hoofdstuk 18 van Openbaring gaat het over de stad. Nou, dat heb je in Jesaja precies hetzelfde. Het is of vrouwen Babylon, of het is de stad Babylon. Het is een en hetzelfde. En merkwaardig is dat, ja, dat Openbaring dat op toepast op ons. Want dat grote Babylon, daar is de valse kerk. Vroeger dacht men mensen precies te kunnen aanwijzen wat die valse kerk was. In de tijd van de reformatie was dat natuurlijk de katholieke kerk. En toen men wegtrok uit de hervormde kerk, was het natuurlijk de hervormde kerk. Nou, zo simpel is het niet. Die valse kerk openbaart zich overal, waar de duivel en de zonde het weer voor het zeggen krijgen en God naar de achtergrond wordt geschoven. En dat is helemaal het geval bij dat grote Babylon. En dan zegt Johannes, de Heilige Geest door middel van hem, zegt dat, ga weg uit dat Babel, daar heb je niks te zoeken. Er zijn woorden aan Jesaja ontleend. Dus wat er in de Openbaring gebeurt, is de toepassing van ditzelfde. Vertrek, heb geen deel aan de zonde. Ik zou bijna willen zeggen, het klinkt wat dramatisch. Heb geen deel aan zoveel zonden die vandaag in de christenheid worden getolereerd. Ik ga dat niet zitten opsommen, dat moet je zelf maar eens voor jezelf uitdokteren. Er is zoveel zonde die ook vandaag door christenen goed gepraat wordt. Maar goed, laten we nou eens beginnen met één. Weet je nog de taak van de losser? Ten eerste je te bevrijden uit de slavernij. Nou, dan hoef je helemaal niet naar andere christenen te kijken. Als jij een slaaf bent van bepaalde zonden, is hij er om jou vrij te zetten. In zekere zin zit er in onze oude natuur van alles dat bij de ene is het dit en bij de andere is het dat nogal prominent aanwezig is. En dat kan bij jou in je leven zo'n grote rol gaan spelen dat het betekent dat je eigenlijk verslaafd bent geraakt. En dat kunnen op alle mogelijke terreinen dingen zijn. En dan moeten we even heel serieus zijn. De heilige van Israël zegt niet in de eerste plaats tegen jou, pas op hoor, anders ga ik dat straffen. Hij zegt als de heilige van Israël tegen jou, ik wil jouw losser zijn. Mag ik jou vrijkopen? En dan moet je tegen zeggen, ja dat wil ik. En dat is niet zo makkelijk. Want eigenlijk zeg je, ik kan het niet, terwijl je bedoelt, ik wil het niet. Hij wil je helpen om van die verslaving van de zonden af te komen. Dat is de eerste. En je ziet dat ook hier in dat hele gedeelte van Jesaja, hoofdstuk 40 tot 56. Het gaat niet alleen maar om die nare, vervelende Babyloniërs. Die jullie zo lang vastgehouden hebben. Dat was trouwens Gods eigen bestiering, dat zo gegaan was. Maar toch, dat waren goddeloze mensen. Maar het was ook Israël zelf dat constant hier aangesproken wordt op. En jullie dan? Jullie zijn toch het volk van God? Jullie zijn toch het volk van God? Wat brengen jullie er vanaf? Er is iets wat ik tegenop zie. Ik moet morgenochtend een opname maken bij Christenen voor Israël. Dat heb ik al een paar keer mogen doen over Israël. En dan zeggen ze, we hebben weer een aantal moeilijke vragen voor je. Nou, dat zijn ook heel moeilijke vragen die ik morgen krijg. En dat gaat dan meteen daarna op het internet. Dus als je zin hebt, dan kijk je maar eens wat ik ervan afgebracht heb. Je mag ook voor die tijd best een gebedje erover doen. Want ik zie daar veel meer tegenop dan tegen deze preek van vanmorgen. Want dan gaat het over dat soort vragen. Oh, die Israëli's zijn net zo erg als die Palestijnen. Kijk maar eens eventjes wat ze allemaal die Palestijnen laag gedaan hebben. Ze worden nu, krijgen nu klappen, dat hebben ze verdiend. Maar het moeilijke is dat er altijd een kern van waarheid in zit. Als ze in Oud-Beierland zouden zeggen, nou die mensen van de EGHW, daar is veel mis. Wat zeg je dan? Dan zeg je, ja, je hebt gelijk aan. Maar we doen ons best met de kracht van de Heer om er toch wat van te maken. Er bestaat geen volmaakte gemeente. Ik begreep, sommigen zijn hier vandaag voor het eerst, omdat ze gisteren op de markt zijn aangesproken. Nou, ik hoop niet dat ze tegen jou gezegd hebben, joh, als je nou werkelijk eens een keer een ideale gemeente wil meemaken, dan moet je bij ons komen. Nee. Deze, al die mensen die hier zitten zijn net zo slecht als de kerk waar je normaal naartoe gaat. Van zichzelf, moeten we goed bedenken. Daarom krijgt in die hoofdstuk krijgt de Israël elke keer op zijn kop. Je moet al die hoofdstukken maar eens gaan nalezen. Dit waren 7 kernteksten, die ga ik niet één voor één verhandelen. Maar dan zie je elke keer Israël zelf ook wordt aangesproken. Ik wil jullie terugbrengen, jullie zijn mijn volk, ik wil jullie terugbrengen. Maar juist omdat jullie mijn volk zijn, heb ik een extra appeltje met jullie te schillen. Juist daarom. En dat is zoals het met God gaat. Als je zijn kind bent, is dat een groot voorrecht. Maar het is ook dat hij strenger tegen ons is dan tegen anderen die niet zijn kinderen zijn. En het tweede, God zet het land vrij. Hij gaat Juda weer herstellen. Hij gaat Sion herstellen. Dat is een poëtische naam voor Jeruzalem. De muren worden weer herbouwd. Ze keren terug naar hun land. Nou, daar kunnen wij een beetje moeilijk mee uit de voeten. Christenen hebben geen heilig land. We hebben geen heilig land. Dat heeft Israël wel. Er was ooit een oude rabbijn, heel lang geleden, Simon Bar Yochai. Die zegt, er zijn 3 dingen die Israël heeft en voor alle 3 moeten ze nog hard knokken ook. Ten eerste is dat de Torah. Ah, dat vind ik mooi, dat is de Bijbel. Ah, dat delen we met elkaar. Ten eerste is de Torah. Moet je ook verknokken om die te leren kennen? Het tweede sla ik even over. Het derde is de toekomende tijd. De Messias die gaat wederkomen. Ah, mooi, dat hebben wij ook, christen. Ah, 2 overeenkomsten tussen Joden en christen. Nou, het middelste. tweede grote geschenk van God is het land. Daar kunnen we niks mee. We hebben geen land. We hebben geen land. Ja, toch misschien. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hé, dat is mooi. Ik geloof absoluut zeker dat dat een beeld is van het land. Wat het land voor Israël is, dat zijn die hemelse gewesten met die geestelijke zegeningen voor ons. En ik denk dat heel veel christenen daar heel weinig weet van hebben. Voor hen moet de Heer ook dat land dat ze bezitten mogen terugveroveren. Ik zei dat een keer achter het ijzeren gordijn in een gemeente. En ik had dat ongeveer net zo verteld zoals ik het nou aan jullie verteld. En afloop zei een van die leidende broeders daar. Willem, dat heb je nou wel gezegd. Maar je moet 3 avonden terugkomen om uit te leggen wat die geestelijke zegeningen zijn. Dat heb ik gedaan. Weer terug door die ijzeren muur heen. Om dat uit te leggen. Dat ga ik nou niet doen. Dus jullie kunnen straks zeggen, kom hier ook 3 avonden. Ik doe het niet. Ik doe het niet. Je moet het nou in 1 keer meer snappen. Zal ik je wat vertellen? Vraag maar eens aan een heleboel christenen wat onze diepste geestelijke zegeningen zijn. En dan krijg je een heleboel dingen die met dat land in het hemelse gewesten weinig te doen hebben. Als je het wilt nalezen, lees maar na wat er staat. Efeziërs 1, vers 3 tot 14. Dat zijn we ook kwijt. Luther zei al de allerbelangrijkste waarheid in het christendom is rechtvaardiging uit het geloof. En ik heb het menige dominee tot op vandaag horen zeggen. Wel, nee, helemaal niet. Dat hoort bij het ABC. Is het niet belangrijk dan? Ontzettend belangrijk, zonder dat heb je niks. Het is net alsof de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee geweldig. Daar hebben ze het over. Maar niet over het beloofde land. Nou had Luther weinig kaas van gegeten, met alle respect. Hij wil je het land teruggeven. Hij wil je inleiden in de geestelijke zegening van de hemelse gewesten. En ik kom lekker niet 3 avonden om dat uit te leggen. Dat ga je nou maar zelf uitzoeken. En begin dan maar met die verse aandachtig tot je te nemen. Hij gaat het land herstellen. Dan die wraak. Dat is de derde taak van de losser, weet je nog? De losser wreekt zich op onze vijanden. Veel christenen zeggen, ja, dat is niet erg christelijk. Wraak, dat hoort niet bij ons. Aan mij is de wraak, zegt de Heer. Het wordt geciteerd in de Romeinenbrief. Nou ja, maar daar staat het ook precies. Wij hoeven ons niet te wreken. Luister goed, een christen heeft geen vijanden. Hij heeft alleen maar mensen om zich heen die zich als vijanden gedragen. Maar elke persoon die zich als een vijand naar jou toe gedraagt, is een potentiële bekeerling. Dus je kijkt met de liefde van Christus naar hem, want misschien mag jij wel degene zijn door wie die tot Christus komt. Zelfs Paulus was er zo een toen hij nog Saulus heette, die achter de christenen aan zat. Maar hij was niet hun vijand. Hij was een vijand van Jezus. En Jezus hield hem tegen en zei, wat doe je nou joh? Moet je me ophouden, man. En dat heeft hij gelukkig gedaan. Aan God is de wraak. Maar je hebt geen vijanden. Ja, diegene aan wie je nu zit te denken, dat is niet je vijand. Hij gedraagt zich misschien vijandig, die ken ik ook wel. Maar hij is niet jouw vijand. Jij hebt geen vijanden. Je hebt alleen maar mensen die zich als vijanden naar jou toe gedragen. En die leg je in de hand van de Heer. Dat is niet altijd makkelijk hoor. Dat heeft nou weer met mijn oude mens te maken. Ik wind me er ook wel eens over op. Voor onrechtvaardigheden en lelijke dingen die anderen over jou vertellen. En die helemaal niet terecht zijn. Dat kan heel onrechtvaardig zijn. Maar leg het in de hand van de Heer. Dat valt niet mee. Ik weet het uit ervaring. Maar hij is de losser. Hij is de losser. Laat het bij hem. Ach. Ik zag helemaal niet dat ze een klein kind voor zich droeg. Dus ik dacht, waar komt dat geluid vandaan? Maar nu zie ik het. Het vierde. Dat is vooral in Jesaja 54. In Jesaja 50 zegt God al, toen Juda naar Babel was gestuurd en de 10 stammen zaten al in het Assyrische Rijk, die zouden denken, nou, dat is afgelopen met Israël. Hè? Zoals heel veel mensen vandaag denken, heel veel christenen. Dat denk je met Israël. Nou ja, ze zijn het jaar 70 het land uitgestuurd. Dus afgelopen met hen. Hè? Wij zijn nou dat nieuwe Israël. Dus als ze zeggen tegen de Joden. Ook als je echt Gods zegen wil ervaren. Dan moet je alles wat Joods is afleggen. En dan moet je bij ons komen. En dan hoor je bij het nieuwe Israël. En dan krijg je al je zegeningen. Nee, God zegt in Jesaja 50. Luister, het is niet afgelopen met jullie. Heb ik jullie toen ik jullie wegstuurde soms een scheidbrief meegegeven, zoals je dat moest doen. Als je vrouw je niet beviel, dan kon je je vrouw verstoten. Moest wel heel erg misdaan hebben hoor. Maar dan kon je haar verstoten, maar dan gaf je haar wel keurig een brief mee waarin stond waarom je haar had verstoten. Heb ik dat gedaan, zegt God naar jullie toe? Nee. Heeft God dat in het jaar 70 gedaan? En gezegd van het is afgelopen met jullie, ik wil hier niks met jullie te maken hebben. Jullie hebben de Heer Jezus gekruisigd, ik wil jullie niet meer zien. Nee. Nee. En dan vergelijkt hij die periode, dat Israël en Babel is, met weduwschap. Ze waren even uit elkaar gegaan, God en zij. Dat is niet voor altijd. Jesaja 54 dat betreft een van de mooiste dingen. En dat is het ook de losse en de heilige Israëls. God zegt, ik ga me weer met jullie verbinden. Ik ga weer jullie tot vrouw nemen. Dat vind je ook in Hosea 2, je vindt het in Ezechiël 16. Dat is een van die schitterende Bijbelgedeeltes. Maar het gaat over God in huwelijk met Israël. Maar in de Nieuwe Testamentische toepassing vind je datzelfde in het boek Openbaring. Wij zijn de bruid van het Lam. Nou, wat voor mooiere liefdesrelatie kun je op aarde voorstellen dan tussen man en vrouw in het huwelijksverbond? Zo zegt God tegen jou ook. Tegen jou individueel. Het is natuurlijk samen. We zijn samen de bruid van Christus. We zijn samen de vrouw van het Lam. Maar je mag het ook individueel toepassen. Hij is niet alleen maar iemand die tegen je zegt, je mag mijn volgeling, mijn discipel zijn en dan moet je goed luisteren naar mijn commando's. Dan vind ik het Hooglied zo mooi, hè. Het zijn van de eerste Bijbelboeken waar ik Bijbellezingen over gehouden had. Ik was 27 jaar. Een hele serie Bijbellezingen over het Hooglied. Ik vond het leuk, want ik had ergens gelezen dat orthodoxe Joden dat boek pas met hun 30ste mochten inzien. En ik was 27. Het is later zelfs als boek verschenen, die lezing over het Hooglied. Geweldig. En die bruidegom in dat boek Hooglied is perfect. Maakt nooit een fout. De bruid wil. Bij ons thuis is dat heel andersom. Dan ben ik altijd degene die de fouten maakt en mijn vrouw nooit. Maar in het Hooglied is het de bruid die fouten maakt. Af en toe heeft ze geen zin om te ontmoeten. Maar hij is altijd liefdevol. En dat vind ik zo mooi. Als je die kant van de Heer Jezus nog niet in je leven ervaren hebt, dat hij liefdevol is om je elke keer weer aan te nemen als je fout in de fout bent gegaan. Een liefdesband. Probeer dat bij een letterlijke. Dan gaan we afsluiten. En bij de letterlijke lossen je dat voor te stellen. Je krijgt te horen. Ja, je broer is overleden. Ja, je hebt geen kinderen. Ja, jongen. Dan moet jij die vrouw. Nou, ik weet niet. Zou jij met elke schoonzuster van jou willen trouwen? Ik hoor aan jullie dat dat niet een ideale gedachte is. Maar hij moest dat doen. Het boek Rut is zo'n prachtige beschrijving daarvoor. En dat was ook nog een Moabitische. Moabitische. Het klinkt als een Rotterdammer die een Amsterdamse moet trouwen. Iemand uit een andere wereld. Een Moabitische. En uit haar een zoon moest verwekken om het land van Machlon te kunnen erven. Schitterend. Het is de taak van de losser. De Heere God zei, ik heb een bruid voor je uit alle volkeren. Kijk ze eens. En hij liet ze in beeld die hij ons allemaal zien. Allemaal onvolmaakte christenen die er vaak niet veel goeds van terecht brengen. Die heel veel blunders en fouten maken in hun leven. En zegt, dat wordt je bruid. Meneer Jezus zag vooruit naar wat er in Efeziërs 5 staat. Dat hij eenmaal die bruid aan zichzelf zal voorstellen zonder vlek en zonder rimpel. Hij kijkt niet naar wat we nu zijn. Niet dat het een excuus is hoor, voor alles wat we verkeerd doen. Maar hij kijkt naar ons zoals we zullen zijn. Prachtig. net zo mooi als hij. Dat is ook heiliging. Heiliging is dat God schitterend is, dan komen we toch nog bij ons terecht. En wij worden geheiligd om een soort evenbeeld van God te zijn. In de schepping werden we al naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Dat was de natuurlijke mens. Maar dit is nog veel mooier. Heiliging betekent dat we niet ons steeds verder van de zonde afhouden. Dat ook, dat zit erbij inbegrepen. Maar positief, dat we steeds meer de pracht en schoonheid van Christus, van God zelf, aan de dag leggen. Nou, dat wil ik met jullie delen. He is the Holy One of Israel. Hij is de Heilige van Israël. En dat is niet iets dreigends. Dat is niet iets waar je bang voor moet zijn. Tenzij dat je in de zonde leeft en daar niet mee wil breken. Maar je moet het als een prachtige aanwijzing zien. God zegent ons. God zal ons uiteindelijk met eeuwige zegeningen overladen. Omdat hij heilig is. Laten we danken. Wat heerlijk, Heere God, dat we u zo mogen aanspreken. De Heilige van Israël. Maar ook de Heilige van uw Nieuw-Testamentische volk. De Heilige God. Niet alleen maar als een dreiging voor diegenen onder ons die in de zonde wensen te volharden. Maar als een uitspraak van geweldige zegen. U bent de Heilige ook in de verlossing. Ook in de vergeving. Ook in de genade. Ook in uw barmhartigheid. En u gebruikt zo'n ochtend als deze om ons te helpen een stukje verder te komen in onze heiligmaking. Want we mogen niet denken, ach, straks zijn we toch vanzelf volmaakt en heilig en onberispelijk. Nee, we weten het, Vader. U wilt het zo graag nu al in ons zien, zover als het gaat. En u wilt ons daarin helpen door de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Om ons te heiligen. Zodat we steeds meer op de Heer Jezus, steeds meer op uzelf gaan lijken. De Heilige van Israël. Dank u daarvoor. Help ons om dat woord in onze harten en in ons levens verder te overdenken. Help ons om het mee te nemen. En help ons dat er iets van werkelijkheid mag worden in ons eigen bestaan. En tegelijkertijd bidden we voor uw letterlijke volk Israël. Het doet een beetje denken aan die tijd van Jesaja. Het is het einde van hun lange, lange ballingschap. Velen van hen zijn teruggekeerd naar het heilige land. Velen zijn nog achtergebleven, maar die zullen uiteindelijk ook komen. Als ze u willen dienen en u willen toebehoren. Dank u ervoor. We weten uit uw woord dat het een moeilijk proces is. Dat het gaat met veel strijd en met veel pijn. Veel tobberij. Oorlog. Geweld. En we zien het dagelijks om ons heen. Aan de ene kant bedroeft ons dat. Aan de andere kant, Heer, weten we dat het erop wijst dat de tijd van het einde nabij is. Die de tijd zal zijn van een nieuw begin. Zegen uw volk Israël. Zegen niet de dingen die ze verkeerd doen. Daar willen wij niet over oordelen. U oordeelt daarover. En wil hen niet te hard daarover vallen. Geef dat velen in Israël tot nadenken gebracht mogen worden over de dingen die er momenteel gebeuren in het Midden-Oosten. Opdat ze hun hart en hun ogen op u mogen richten. Op de Heilige van Israël. En Heere God, laat die tijd toch spoedig mogen aanbreken. Liefst al voor de Amerikaanse verkiezingen, want daar zitten we ook over de tobben. En voordat Rusland Oekraïne helemaal verpletterd heeft, want daar tobben we ook over. En voordat, ach, we kunnen nog zoveel dingen noemen. Heer, doe maar gewoon wat u zelf gezegd hebt. Zie, ik kom spoedig. Naar die tijd willen we ons uitstrekken. Wees met ons in de tussentijd, Heer. Opdat we toonbeelden mogen zijn van wat u in mensenlevens kunt bewerken. Zo leggen we dat in uw hand. Loven en prijzen u. Vertrouwen ons ook voor deze dag en voor deze week aan uw liefde en genade toe. Amen. Amen.